Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower met Glenn van der Burg.
Op ruim 600 verschillende luchthavens wordt per jaar meer dan 4 miljard stuks bagage afgehandeld door de systemen van het Nederlands bedrijf Van der Landen. En dat is niet het enige overigens wat ze doen. In het hoofdkantoor in Veghof, daar vind je maar een klein deel van alle medewerkers. Want de ruim 7.500 medewerkers, en ongetwijfeld zijn het oude cijfers, want het groeit hard, die werken op alle continenten. Om ervoor te zorgen dat de kennis van al deze medewerkers actueel en toepasbaar is, biedt het bedrijf vanzelfsprekend allerlei trainingen en begeleiding en ondersteuning aan. Maar hoe zorg je ervoor dat iedereen dezelfde kennis heeft, ongeacht zijn of haar geografische locatie? Wat zijn de best practices als het gaat om learning and development in die multinational en hoe stem je de opleidingsprogramma's af per cultuur? Te gast is Jan-Willem Bouwmeester, hoofd Learning and Development bij Van der Landen, en Tom Bos, zoals altijd in onze reeks over leven lang leren, algemeen directeur van Online Academy. Jan-Willem, leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Tom, leuk dat je er weer bent.
Zeker weten.
We beginnen even bij jou, Jan-Willem. We beginnen bij jou als mens persoonlijk. Welke rol speelt leren in jouw leven?
Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat voor mij, net als ieder ander mens, ben je continu bezig om jezelf te ontwikkelen. Of tenminste, dat zou je moeten zijn. Als ik terugkijk naar mijn eigen ontwikkeling, ooit gestudeerd, arbeidsorganisatiepsychologie. Ik ben een van de weinige mensen die daadwerkelijk het werk is gaan doen waarvoor hij gestudeerd heeft. Maar zelfs dan, als ik terugkijk over de laatste 15, 20 jaar, ja, dan heb ik in allerlei verschillende rollen gezeten, in allerlei verschillende contexten die me iedere keer weer uitdaagden om nieuwe kennis, nieuwe vaardigheden op te doen. En als ik straks terugkijk aan het einde van mijn loopbaan, dan hoop ik ook dat ik vooral terugkijk van, hey, ik heb me continu ontwikkeld en de beste versie van mezelf geworden. Want het lijkt mij ontzettend zonde om 40 uur per week, 40 plus uur per week gedurende 40 jaar hetzelfde te blijven doen. Ja. En dan straks terug te kijken en denken, ja, wat heb ik nou eigenlijk daadwerkelijk daar voor mezelf ook in gedaan?
En hoe leer je buiten je werk? Als je zeg maar thuis bent, privé.
Ik ben wel echt van het experimenteren. Okay. Dus ik wil eerst doen en dan ga ik experimenteren en dan ga ik het zelf uitzoeken. En dan op een gegeven moment als ik denk, nou nu loop ik tegen een plafond aan, dan ga ik meer de formele route opzoeken.
En weer voorbeeld?
Ja, bijvoorbeeld, ik ben een fervent gitaarspeler. Dat doe ik al heel lang. Hey. Dat vind ik heel leuk. Maar ook een autodidact. Dus ik heb het mezelf ooit geleerd. En weet je, akkoordjes naspelen en dergelijke. Op een gegeven moment wel wat gitaarlessen genomen. Maar ik heb nu, wat is het, een maand of 3 geleden, heb ik weer gitaarles genomen om mijn muziektheorie weer wat bij te spijken. Ah. Want ik merkte toch dat ik wat vastliep in de theoretische concepten. En ik dacht, nou, nu heb ik toch weer wat meer structuur nodig. En een docent die mij echt eventjes van A tot B uitlegt hoe dat dan zit. En dat bevalt mij heel goed.
Wat grappig. Ik heb precies hetzelfde meegemaakt. Ik speel ook gitaar. Ik heb ben ook een beetje wars van de normale structuur. En ik heb ook sinds december. We zitten nu. Het is juni, hè? Dus ja, ongeveer een half jaar geleden. heb ik ook de elektrische gitaar weer opgepakt. En inderdaad ook eindelijk. Dus ik speel nu 30 jaar gitaar. Eindelijk nu de muziektheorie ingedoken van, maar waarom passen deze akkoorden eigenlijk bij elkaar? Exact. Oh, ja. En ik vind het nu heel leuk. Terwijl als ik daar ooit mee begonnen was, was ik nooit doorgegaan met gitaar leren.
Ja, ja. Ja, want dat zou natuurlijk mijn vraag zijn. Heb je dan niet achteraf zoiets van, dat is eigenlijk best wel zonde dat ik niet gewoon iets eerder mijn koppigheid aan de kant heb gezet?
Ook.
De warsheid van het systeem.
Ja, ook. Maar ik kan heel goed accepteren dat dit ook gedeeltelijk is hoe ik nou eenmaal in elkaar zit.
Ja, ja.
Want dat geldt voor alles in het leven. Ik struikel een beetje zeg maar over dingen en dan denk ik, oh, wat ligt daar eigenlijk? Oh, dat is een gitaar en dan ga ik eraan mee aan klooien. En dus, ja. Ach.
Nou ja, het leuke is wel, op een gegeven moment toen merkte ik ook bij mezelf, nou weet je, ik merk dat ik dat theoretische fundament tekort kom. En dan duik je de wereld van YouTube in. En daar staat een wereld aan, weet je, fantastische masterclasses en zeer begaafde docenten. Alleen op een gegeven moment, je verzamelt allemaal stukjes van de puzzel. Maar op een gegeven moment had ik nog steeds niet het idee van hoe past die hele puzzel nou in elkaar.
Ja. Oh ja.
En
ja.
Dan kwam ik vervolgens bij mijn docent. En die zei, ja, dat puzzelstukje. Maar je hebt deze drie puzzelstukjes heb je overgeslagen. En daarom past dat derde puzzelstukje niet helemaal lekker in je hoofd. En dat is dan het risico van als je dat hele, non-lineaire organische leren pakt. Dat informele leren. Ja, dan het is altijd een beetje de vraag. Heb je dan de hele puzzel en heb je de hele opbouw naar die kennis en vaardigheden gevangen?
Je weet ook verder niet welke stukjes je gemist hebt of zoiets. Nee.
Maar heb jij, want dat is natuurlijk wel een interessante vraag. Ondertussen ben jij ook geen 30 meer.
Nee, zeker niet.
je leert nog steeds op deze manier. Bouw je daar soms niet van? Dat je denkt, ja, ik rommel aan en daardoor leer ik wel heel veel. Alleen, ik, op een gegeven moment kom ik toch vast te zitten.
Nee, ik baal daar niet van. Want het is ook een beetje, ik heb inmiddels geaccepteerd dat ik een wat eigenzinnig mens ben. En dat ik het vaak eerst op mijn eigen manier wil doen. En wil uitvogelen. En dan op een gegeven moment ontstaat bij mij vanzelf de vraag. En daarmee ook de acceptatie om dan naar een andere bron te gaan die mij daar verder mee helpt. Ja. En ik hou ook wel van het experimenteren. Ik vind het leuk om het echt te pielen en uit te vogelen. Ja. En dan op die manier verder te komen.
Ja, nou is dat niet bij iedereen zo. Nee. Iedereen, en dat is daarmee ook het ingewikkelde van het vak wat jullie allebei hebben. Dat iedereen leert weer net even op een andere manier. Dus hoe pas je dat dan weer toe in binnen Van der Landen?
Nou ja, iedereen leert op dezelfde manier, hè, om daar even duidelijk over te zijn.
Oh ja, oké, sorry Tom. Ja, vertel even. Nee, iedereen leert op dezelfde manier.
Ja, precies.
Want?
Ja. Nou ja, je brein werkt gewoon allemaal gewoon op dezelfde manier. Hè. Dus daar is geen verschil. Biologisch is er geen of nauwelijks verschil, laat ik het zo zeggen, tussen hoe jij en ik leren, zeg maar. Er zit een verschil in hoe we het toelaten of hoe we onszelf ermee confronteren. Wat jullie schetsen is het gevoel wat je erbij hebt en een soort van de ontwikkeling die je doorgemaakt hebt in welke vorm je graag doet in principe.
Ja, het is meer een soort voorkeur.
Ja, terwijl je ook hoort natuurlijk dat misschien juist niet je voorkeur de oplossing zou zijn om verder
absoluut
te komen. Ja.
Ik zeg ook, weet je, mijn voorkeur is het experimenteren. Ja. Is dat altijd de meest effectieve, efficiënte manier om zo snel mogelijk van A tot B te komen? Nee, dat denk ik niet.
Maar het is wel heel leuk.
Het is wel heel leuk. Daarom is het een voorkeur. Maar het is niet altijd per definitie de meest efficiënte manier.
Ja. Nee, het is een beetje een flauwe side note. Maar het is gewoon de wetenschap is gewoon relatief uniform, zeg maar. Dus dat werkt gewoon allemaal hetzelfde.
Ja, en daarmee ondergraaf je voor een belangrijk gedeelte kolp bijvoorbeeld.
Ja, dat is natuurlijk ook al wel een heel tijd geleden beetje onderuit gehaald. Door David Kolp zelf trouwens ook. Ik heb hem wel eens gesproken en dat daar was hij zelf heel duidelijk. Ik snap niet waarom mensen die theorie nog steeds zo aanhangen. Dat je mensen verschillende bronnen op verschillende momenten aanbiedt. Dat is nog steeds logisch en een goed idee.
Ja.
Ja, dan kun je mensen verleiden om uit het experimenteren te stappen. Of juist erin te stappen bijvoorbeeld. Ja, dat is logisch om te doen. Maar ja, de theorie van iedereen heeft een bepaalde leervoorkeur. En dat is gelijk ook, want daar is denk ik de nuance, dat is gelijk ook de modus die je moet aanpakken. Dus waar je moet beginnen. Ja, dat is dat valt te bezien.
Ja. Zou ik nog een keer gaan mythbusten hier misschien?
precies. Ja.
Hey, ik deed Van der Landen gelijk aan het begin tekort, hè, door te zeggen veel luchthavens. Dat is niet zo omdat het niet zo is. Maar daarnaast doen die ook nog andere dingen.
Zeker.
Mogen we best wel een beetje trots op zijn als Nederland.
Ja, dat denk ik zeker. Ja, ja, we zijn van oorsprong komen uit de airports, uit de luchthavens. Daar zijn we groot mee geworden. Maar ook al heel lang doen wij warehouse solutions en parcel solutions. Dus eigenlijk in de breedste zin wat Van der Landen doet is logistieke automatisering en material handling. Dus we zorgen er eigenlijk voor dat datgene wat voor jou belangrijk is bij jou terechtkomt. Of dat nou jouw koffer op een luchthaven is en je gaat van A naar B. Of het is een pakketje wat je bestelt via een Amazon dat bij jou terechtkomt. En dat is eigenlijk wat Van der Landen doet. En daarmee eigenlijk dat hele systeem en dat hele proces zo efficiënt en effectief mogelijk maken. Door middel van de systemen en de producten die wij hebben. Dus of dat nou een distributiecentra of op vliegvelden of noem het maar op is. Dat is wat Van der Landen doet.
En dan maken jullie, wat ik ervan begrijp, jullie maken de hardware en de software.
Hardware en de software.
Ja, dus het zijn de banden en de sorteermachines en de software die dat allemaal aanstuurt.
En de software die het aanstuurt. En in toenemende mate ook de software die weer terugkoppelt naar de klant. Hoe effectief zijn die systemen? En wanneer moeten we maintenance gaan doen? En hoe benchmarken we onszelf tegen andere systemen? Dus dat is eigenlijk de hele data services die daar steeds verder bij komt.
Ja, nou ja, luchthavens over de hele wereld. Maar ook, ik heb ooit eens een keer iets voor Van der Landen gedaan. Dus voor mij nou, dat was in ieder geval het verste dat ik kon bedenken. Een warehouse, dus een Amazon warehouse in Australië. Nou, bedrijf uit Veghel, dat is toch te gek,
ja,
toch?
Ja, ja. Ja, grappig.
Dat is toch super gaaf.
Ja.
En dat is dan, die zijn daar gewoon het beste in. Nou, dat is hartstikke mooi, maar dat moet je wel blijven. Jullie groeien ook nog eens een keer hartstikke hard.
Ja, 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 zeker. Want de cijfers die jij net noemde, hè, dus de 7,5, dat zijn er inmiddels 9,5.
Dan moet je kijken.
Ja.
Dus dat gaat heel snel, inderdaad.
Ja.
En is dat, hoeveel van die 9,5 wonen er in Nederland of werken er in Nederland?
Op dit moment hebben wij in Nederland zo top of mind zijn dat er 2500 hier in Nederland zitten. En de rest zit in het buitenland.
Zeg maar grofweg een kwart.
Ja.
Ja.
Ja, en dat is natuurlijk de grote spannende vraag. Hoe doe je dat? Want dat betekent dat heel veel mensen niet in je fysieke sfeer zitten. Die zitten overal nergens op de hele wereld.
Ja, klopt.
Dus welke uitdaging komen we daar nou bij kijken?
Ja, een grote uitdaging die continu eigenlijk wel speelt is hoe zorg je aan de ene kant dat je lokaal relevant bent met alle trainingen, opleidingen, programma's, et cetera, die je doet. En aan de andere kant, aan de achterkant, je economies of skill uitnut. Want het risico is dat je, ook als L&D-organisatie, dat je iedere keer opnieuw het wiel probeert uit te vinden.
Ja.
Nou, dan krijg je allerlei mooie paddenstoelen die in het donker opkomen. Maar waar is de synergie? Waar is de samenhang?
Oh ja.
En hoe nut je ook die schaalgrootte nut je dat uit? Wij komen ook uit een tijd dat we al onze customer centers voor een heel groot deel dat zelfstandig deden. Maar met de grote internationalisatie, maar ook ontzettend geholpen door COVID. Dat is waarbij het niet meer kon dat iedereen in het vliegtuig stapte om naar Nederland te komen. Om hier in Nederland in Veghel hun training te volgen. Ja, is die internationalisering is ontzettend in de stroomversnelling terechtgekomen. Dus dat betekent schaalbare oplossing als virtual classrooms, maar ook je Teams en je Zoom sessies. Al die dingen die eigenlijk, ja, dat alles wat voorheen in de classroom gebeurde, moet gaan verrijken en moet gaan aanpassen.
En hoe doe je dat? Want daar duiken we zo verder in, hoor. Maar wat ik me zo goed voor kan stellen is dat heel veel van het vakmanschap, de echte kennis, die zit bij de mensen zelf.
Dat klopt.
En die zit misschien helemaal niet over de hele wereld. Die zit misschien juist wel ergens geconcentreerd in een land. Of misschien wel in Nederland.
Voor een deel, ja.
Dus hoe zorg je dat misschien wel dat informele leren. Of dat leren van de meester. Hoe doe je dat internationaal?
Ja, daarin is belangrijk. Kijk, het model wat wij hebben is wij hebben de subject matter experts. Die zitten bij ons in de business. En die hebben vaak een hybride rol. Dus die zijn ook bijvoorbeeld trainer of mentor.
Ja, ja.
Daarin.
Die zitten niet noodzakelijk vast in jouw team, zeg maar.
Nee, liever ook niet.
Oh ja.
Want ik vind het zelf ook belangrijk dat die mensen heel dicht tegen die business aan zitten. Want op het moment dat je een subject matter expert uit de business haalt en onderdeel van een learning and development afdeling is, dan is het de kans heel groot dat hij na een jaar niet meer de relevante business kennis heeft.
Nee, dan is het al wel verouderd. Ja,
dat is wel een beetje een balanceren. Want als je een subject matter expert in de business heeft, nou ja, die heeft natuurlijk operationele taken te voldoen. Heel vaak slipt die agenda al redelijk vol tot 100%. En dan moeten ze in de marge nog dat stuk learning and development erbij doen. Nou, dat is wat risicovol, zeker wanneer je grote projecten hebt.
Mm-hmm.
Nou, daar zijn we nu ook veel meer voor die hybride mentor trainer aan het formaliseren. Om daar ook te zorgen dat we die volgende generatie gaan opbouwen. En voor Van der Landen is dat heel essentieel. Want terecht wat jij net zegt, Glenn. We hebben nog een groot deel van de kennis zit nog binnen Veghel. Mensen met 20, 30 jaar ervaring. Die ontzettend veel kennis en kunde hebben.
Ja.
Maar we zijn ook een organisatie waarbij 50% van onze personeelsbestand korter dan 2 jaar in dienst is. Dus hoe zorg je ervoor dat je die subject matter experts met 20, 30 jaar ervaring, die misschien in de laatste 10 jaar voor hun pensioen zitten, dat je dat intellectueel kapitaal wat zij hebben opgebouwd, overdraagt naar die volgende generatie?
Ja. Dan geeft hij zelf een antwoord op jou. op die briljante vraag.
En dat is meer dan alleen maar learning and development. Want dan moet je echt een integrale aanpak van dat je mensen, hoe ga je loopbaanfasebeleid inzetten? Hoe ga je mensen vrijspelen in die laatste 10 jaar en dedicated bijvoorbeeld 20, 25, 30% van hun tijd op dat mentorschap, op dat hybrid teacher, hybrid trainer schap gaan inzetten?
Ja, maar dat kan toch niet anders? Want het zijn natuurlijk, ja, als je de business zijn gang laat gaan, kan ik me voorstellen, de hectiek van alle dag. Als je zo hard groeit met zoveel, bijna dat ik niks ten nadele van jullie salesmensen, maar dat het zo goed gaat met de handel, dat jullie misschien zelfs wel nee moeten verkopen, zo noemen we dan.
Klopt.
hoe zorg je dan dat die mensen die zoveel waard zijn in die business, dat je die toch vrij speelt voor iets wat de lange termijn op gaat lossen, namelijk zorgen dat je de kennis overdraagt.
Ja, daarvoor moet je het echt gaan formaliseren. En daarom zeg ik ook, weet je, dus je moet het gaan formaliseren in persoonlijke ontwikkelplannen, in je performance management cyclus, in je loopbaanfasebeleid. Zorgen dat de compensatie die daar dat daar ook bij past. Want anders is het risico dat je in de waan van de dag, dat je toch vast blijft lopen.
Ja.
Dus dat betekent ook weer dat je echt ook in je integrale talentmanagement cyclus moet gaan kijken, jongens, welke capabilities hebben wij in de toekomst nodig? Hoe ziet ons interne landschap eruit? Welke capabilities zitten daar ook waarmee we een volgende generatie kunnen gaan ontwikkelen? Zeker in de krapte van de arbeidsmarkt die er vandaag de dag is, is het een illusie om te denken dat je al die capabilities maar kunt gaan recruiten, want dat is gewoon niet zo.
Ja. Nee.
Sterker nog, veel capabilities die in de toekomst nodig zijn, die zijn niet eens te recruiten, want die capabilities bestaan nog niet.
Ja, en misschien ook heel specifiek voor jullie organisatie, kan ik me voorstellen, toch?
Ja, kijk, wij zijn een organisatie die ontzettend sterk is in engineering. Dat is waar we vandaan komen.
Ja, want dat is ook het typische, de mensen die je aanneemt, zeg maar, engineers. Ja.
Ja, dus dat is, maar daar zie je steeds meer balans in komen, dat de data-driven profiles, hè, dus de data scientist, de architects, dat zijn rollen die steeds meer erbij komen. Maar dat zijn ook vijvers die over het algemeen al redelijk dun bezaaid zijn. Laat staan dat je ze als van de landen, ja, dan zit je ook in één keer in een andere arbeidsmarkt met een andere concurrentiepositie. Waardoor het lastiger kan worden.
Ja. Maar wat ik nu voor me zie. Hè, je hebt die subject matter experts. Die hebben een vlaggetje. Hè, je weet wie dat zijn.
Ja.
Die hebben een deel van hun tijd. Die is ingeruimd om te werken aan. Nou, opleiding. Kennisoverdracht. Hoe help je hen vervolgens. Of zet je ze in. Hè? Ik bedoel, dat ligt er maar een beetje van welke kant je het benadert. Om dat daadwerkelijk te gaan doen. Want je bedoelt tijd hebben en capaciteit hebben, dan ben je er natuurlijk nog niet.
Nee, dat klopt. Daar moet je ze ook in begeleiden. Want je kunt niet verwachten dat je, als jij een ontzettend goede mechanical project engineer bent, dat je dan alles in huis hebt om iemand vervolgens te gaan trainen of op te gaan leiden.
Sterker nog, niet zelfs, denk ik, toch?
Nou ja, precies. Dat wilde ik net zeggen. Ja. Er is een hele grote valkuil, want je hebt de curse of knowledge. Hè? Die op het moment dat jij een hele goede subject matter expert bent en je hebt de wereld aan kennis over dat onderwerp in je hoofd. Ja. Dan zijn er twee aannames die erbij zitten. A, iedereen die ik train moet diezelfde kennis hebben die ik heb. Maar heel erg de vraag is of dat inderdaad nog zo is. Tweede vraag is de kennis die je allemaal hebt, is nog net zo relevant vandaag de dag als dat die 10, 20 jaar geleden was.
Ja.
En vervolgens, als je dat dan hebt geïdentificeerd, hoe breng je dat dan over? Hè? In plaats van voor een groep te gaan staan en heel veel PowerPoint slides af te gaan draaien. Wat is het didactisch concept? Nou, daarin zijn wij ook juist opgesteld om met onze learning consultants en onze programmamanagers om die mensen te helpen met door middel van trainende trainers. Hè? Dus dat is trainende trainer van hoe ontwikkel je en ontwerp je een training. Dus de meer onderwijskundige kant.
Ja.
Maar ook de delivery van de training. Dus hoe breng je dat vervolgens in? En hoe zorg je ervoor dat je ook assess dat mensen daadwerkelijk datgene hebben gedaan? Hoe bouw je een business case in? Hoe zorg je ervoor dat je daar bepaalde metrics op zet?
Ja.
Maar laten we zeggen, we nemen gewoon maar een land die het eerst bij me opkomt. Vietnam, dat is een lekker eind weg.
Mm-hmm.
In Vietnam hebben jullie mensen aangenomen, maar die moeten bijgespijkerd worden door die mechanical engineer. Dus we hebben een land, daar zijn mensen die hebben kennis en ervaring nodig.
Ja.
En we hebben een subject matter expert. Wie gaat er dan wat doen? Van wie is dat vraagstuk überhaupt?
Is dat
van jou? Is het van die subject matter expert? Is het van de business verantwoordelijke?
De vraag is van de business.
Oké. Okay.
Ja, de business die de business identificeert wat zij te ontwikkelen hebben. Welke kennis, welke vaardigheden. Dat doen ze natuurlijk samen met hun HR business partners en ons. Daar ontwikkelen we vervolgens people plans op. Voor iedere business unit heeft dan zo'n people plan. En dat is eigenlijk het vraagstuk. Oké, als we onze strategische ambities willen waarmaken. Wat moeten we dan aan de people side of things moeten we dan doen. En dat gaat een stuk over recruitment. Het gaat een stuk over succession planning, talent reviews. Maar dat gaat ook wel een stuk over ontwikkeling.
Ja, nou, dit popt op. Vietnam, mechanical engineers. Oké, en dan? Hoe wordt dat concreet? Want het staat in een plan ergens.
Ja, nou, dan begin je natuurlijk met een intake te doen van waarom is dit überhaupt belangrijk? En wat gebeurt er als we hier niks mee doen? Dat is altijd een relevante vraag om te stellen. Ja. En is leren überhaupt de oplossing gezien het vraagstuk? Want vaak wordt dat ook nog wel onder één
dak
geschoven.
Ja. Ja. Is leren wel de oplossing?
Is leren wel de oplossing? Nou, dan ga je vervolgens op basis van zo'n intake, dan ga je een project scopen. En dan ga je kijken van, hey, weet je, wat is nou het persona-profiel van die mechanical project engineer in Vietnam bijvoorbeeld? Wat moeten die dan kennen?
Maar een adviseur in jouw team, ja, die gaat dat doen.
Ja.
Dus die gaat helpen, die zegt, joh, oké. En die gaat zoeken in die hele grote bak met al die briljant slimme mensen.
Ja.
En die denkt dan van, die moet ik hebben.
Ja.
Zij is geweldig. En dan wordt er samen iets moois gemaakt.
Nou, we beginnen altijd wel met een projectgroep. Hè? Dus met een aantal subject matter experts die daarin zitten. Want het risico als je één subject matter expert hebt, dan is zijn werkelijkheid is de werkelijkheid.
Ja.
Oh, ja.
Terwijl als je dan juist in andere regio's, omdat markten daar anders zijn, omdat systemen daar anders zijn, hoor je toch dat er heel veel nuancering is. Dus daarom willen we eigenlijk altijd wel, zeker bij die global projecten, willen we dat alle regio's vertegenwoordigd zijn. Zodat we niet weer een one-time solution voor één specifieke target group ontwikkelen.
Ja.
Yeah. Dus dat is echt een wisselwerking tussen een aantal subject matter experts uit de business, HR en ons, waarbij wij het proces begeleiden en dat ook helemaal hebben doorontwikkeld van oké, weet je, we beginnen met een intake, daarin hebben we een aantal dingen te doen, dan hebben we een sign-off, dan ga je naar design en development, dan krijg je een build-and-buy moment, hè, dan gaan we het zelf ontwikkelen of gaan we een partner uit de markt halen. Nou, en zo bouw je eigenlijk zo'n heel programma op.
Mooi.
En stel nou dat een Vietnamese subject matter expert is, hè, die je vindt.
Mm-hmm.
Pas jij dan het programma aan voor wanneer het in Brazilië met zo'n persoon weer, zeg maar als het een training is, zeg maar, hè, dan,
ja,
pas je die aan om hem ook in Brazilië te geven? Of is dat gewoon hetzelfde? Of hoe ziet
nee,
dat eruit?
Nee, dat is niet per definitie hetzelfde. Nee, absoluut niet. Kijk, wij hebben heel erg een modular design approach. Dus wij komen uit een tijd dat we dat als er een vraag binnenkwam over een specifieke doelgroep, dan pakten we die doelgroep op dat moment in de tijd en gingen we daar een programma voor ontwikkelen en dan rolden we dat uit.
Ja.
En als aan het einde van de rit iedereen blij was en de juiste metrics waren gehaald, dan zetten we er een strik omheen en dan waren we klaar.
Ja.
Het probleem daarvan, van dat model is, en binnen de engineeringwereld noemen we dat ook wel engineer to order, is dat je altijd... maatwerk levert die vervolgens niet herproduceerbaar, reproduceerbaar is of schaalbaar is.
Ja.
Dus waar wij veel meer naartoe gaan, is dat je veel meer modulair werkt. Hè? Dus modules van verschillende modules, Lego-blokjes om het maar zo te zeggen, een programma maakt. En doordat je Lego-blokjes maakt, kun je ook makkelijker customizen naar een lokale context. In plaats van dat je weer vanaf nul begint, kun je bijvoorbeeld als je een programma wil uitrollen van het ene land naar het andere land, zeggen we, oké, weet je, we pakken de eerste 7 blokjes pakken we wel, maar de laatste 3 blokjes pakken we niet, want die passen niet in die context.
Ja.
Ja.
En op die manier... zorg je ervoor dat je aan de achterkant een stuk standaardisatie doet, terwijl je aan de voorkant flexibel blijft met je programma's en tegelijkertijd ook een gedeelde mindset ophoudt. Want je hoeft het dan niet meer te hebben bij een leiderschapsprogramma. Gaan we een grow model of gaan we een ander coachingsmodel gebruiken? Nee, dat is het model. Alleen in die context, hoe brengen we dat dan over?
Ja, precies. Ja. En bedenk jij dan ook nog van tevoren, zeg maar, hoe je zorgt dat je er... met al die Lego blokjes, je kan natuurlijk iets heel moois maken met een hele hoop Lego blokjes en iets heel lelijks.
Zeker.
Van hoe je beïnvloedt dat het iets moois gaat worden.
Ja, daarvoor
zit... de juiste volgorde of de juiste kleuren bij elkaar
Ja, ja. Daar zit onze verantwoordelijkheid ook om ervoor te zorgen dat het design dat klopt.
Ja, ja.
Dus dat daar alle ingrediënten in zitten. Dus dan moet een stuk social learning moeten in zitten. Er moet informal learning on the job, business cases, een stukje formeel. Nou ja, dat is onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat die puzzel op de juiste manier gelegd wordt. En dat is ook de expertise die wij inbrengen.
Ja,
zeg wel eens heel simpel gezegd, subject matter experts brengen de inhoud, wij brengen de vorm.
Oh ja.
Ja, en ik hoor je eigenlijk zeggen, vroeger maakten we een maatdesign waarbij eigenlijk alles mogelijk was. En nu maken we een design op basis van wat we op voorraad hebben. Dus het is iets meer gekaderd, zodat je niet elke keer het wiel hoeft uit te vinden.
Ja, exact.
All right. We hebben natuurlijk dat hele verhaal van die subject matter experts een beetje gehad. Ik kan me ook voorstellen, misschien moeten we wel gewoon leiderschap nemen. Of misschien heb je een ander leuk voorbeeld. Je zegt van, nou, wat door die hele organisatie in één keer moet gebeuren. Omdat het belangrijk is om, om de cultuur te veranderen.
Ja.
Of hoe doe je dat dan in zo'n wereldorganisatie waarbij je inderdaad niet meer wil dat iedereen naar één plek gebracht moet worden.
Ja.
En dan ook überhaupt het idee hebben dat je in 3 dagen iedereen een ander kleurtje kan spuiten.
Ja, de logistiek ben ik in geïnteresseerd, maar ook dat kleuren spuiten inderdaad. Van hoe doe je dat cultureel gezien? Als wij Hollanders zijn nog wel eens wat direct en misschien een beetje kortaf, zeg maar. Hoe organiseer je dat in het buitenland?
Ja. Ja, dan kom je echt veel meer op de change management kant ook uit. Van hoe ga je die verandering faciliteren? Dus dat betekent dat je heel goed moet gaan kijken naar, weet je, welke groepen wil je nou bereiken? Waar staan die groepen? Zijn ze hier klaar voor of zijn ze er niet klaar voor? Hebben ze al iets van exposure gehad daarom? Hebben ze er überhaupt zin in?
Ja.
Maar ook betrek die mensen die je wil bereiken, betrek ze erbij. Ja, dus bijvoorbeeld, wij hebben een heel groot programma op dit moment rondom high performance culture. Is een van onze top prioriteiten binnen onze organisatie op dit moment. Waarbij we ook programma's rondom high performance teams door de hele organisatie uit gaan rollen. Er zit een ambassador programma omheen. Er zit een facilitator programma omheen. Waarbij we mensen uit onze eigen organisatie als ambassadors ontwikkelen. Die hebben ook echt de spreiding van de organisatie. Dus dat is daar niet alleen maar Veghel-based ambassadors. Maar dat is echt organisatiebreed. Zijn dat hetzelfde met de facilitators.
Hoe ontwikkel je een ambassador? Die moet toch zelf enthousiast zijn?
Ja, precies.
En wat doe je dan vervolgens?
Ja, nee, de ambassadors zijn inderdaad de mensen die al die soort van natuurlijk sponsorschap laten zien. Dus die sowieso. Maar dan vervolgens, weet je, hoe kun jij je ambassadorrol pakken? Hoe kun je bijvoorbeeld aansluiten bij je coffee talks? Hoe kun je dit onderwerp eigenlijk constant in je dagdagelijkse business en de netwerken, die contacten die je hebt binnen de organisatie, aanzwengelen om dit onderwerp een vruchtbare bodem te geven.
Dat lijkt me het is wel grappig. Volgens mij kun je cultuur heeft natuurlijk invloed op alles. En dan bedoel ik niet bedrijfscultuur, maar cultuur van de plek waar je toevallig bent. Hè? Ja. Het land waar je bent. Maar bij zo'n ambassador ding heb je dat volgens mij helemaal heel erg. Ik zal je een voorbeeld geven. ik heb het een en ander voor NXP gedaan, want een fantastisch bedrijf is. Maar dan is het al mijn cultuur versus de engineerscultuur. En mijn cultuur is een wereld van superlatieven. Hè? Dus dan, ik ging bijvoorbeeld een workshop met ze doen. En dan was het, wanneer had je echt een fantastische dag in je werk? Wanneer was het helemaal top? Ja. Voelde je on top of the world? En het antwoord de eerste keer dat ik een deed was, nooit.
Nee.
Nee, heb ik niet. En ik dacht, dat kan niet waar zijn. Maar dan ga je in gesprek en dan kom je erachter dat die superlatieven, die
het zegt ze niet
dat,
veel. Ja.
Nee, dat is niks in hun wereld. Ja. Nou, terwijl als je zegt, god, wanneer had je een lekker dagje, weet je, dat gewoon allemaal lekker liep en zo. Dan komen er hele mooie verhalen uit.
Ja.
Alleen ik zou het label daarop leggen. On top of the world, fantastisch. Ja. En zij zeiden gewoon, we hebben gewoon een lekker dagje gehad.
Ja.
En kan je nagaan hoe dat is als je over de hele wereld allerlei culturen hebt. En dan moet je mensen gaan laten praten over waar ze enthousiast over zijn.
Ja. Nou ja, en niet alleen de cultuur, maar ook laat je die ambassadors dat alleen senior managers zijn.
Oh ja.
Dat lijkt mij een heel onverstandige keuze. Lijkt mij een onverstandige keuze omdat wij die keuze niet hebben gemaakt.
Ja.
Maar juist ook, weet je, door alle echelons van de organisatie, die ambassadors. Want weet je, de een die praat makkelijker met de ene doelgroep en de ander praat makkelijker met de andere doelgroep. Ja. En je wil juist die kruisbestuiving, je wil dat gesprek tot stand laten komen. En je wil horen van, kijken de mensen daar nou tegenaan en wat is hun perceptie daarop? En die feedback vervolgens weer terug naar het programma laten komen, zodat we daar ook aanpassingen in kunnen maken.
Je hebt ook wel weer landen waar die hiërarchisch veel gevoeliger zijn dan wij bijvoorbeeld, waar misschien wel de baas juist de ambassadeur moet zijn om er überhaupt iets gedaan te krijgen.
Ja, absoluut. Kijk, in Nederland is het redelijk makkelijk om skip levels mensen. Hè, dus gewoon 3 lagen onder een manager met iemand te gaan praten. Wil je ambassador worden? Dat is allemaal niet zo'n probleem.
Ja.
Er zijn landen waar je dat absoluut niet moet doen. Dan moet je echt wel de chain of command volgen. En echt de buy-in van de senior leader hebben. Voordat je überhaupt een stap verder zet.
Oh ja.
En ook als die niet alleen buy-in, maar als die niet heel actief sponsoring geeft. Dan gebeurt er niet zo heel veel.
Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat noem maar even het meest enthousiaste land in de overtreffende trap. Dat een ambassadorschap enthousiast zijn ergens voor. Je over uitspreekt in bijvoorbeeld de US.
Ja.
Dat het totaal is dan in Azië.
Dat is anders, ja. Absoluut.
Maar ook een andere verschijningsvorm heeft.
Dat heeft zeker een andere verschijningsvorm.
Hoe stop je dat in een programma?
Ja, ik weet niet of je dat in een programma, want dan wil je alles formaliseren. En ik weet niet of je alles wil formaliseren.
Okay.
Ik denk dat het voor een deel ook, voor een heel groot deel, die ambassadors, dat die echt zich heel bewust zijn, waarom doen we dit? En waarom is dit belangrijk voor ons? Maar ook heel bewust de keuze maken, ik stap hierop in. Ik ga actief sponsorship daarin uitgeven. En dan geef je ze een aantal tools, maar zij gaan het verhaal op hun manier naar hun business toe brengen. Ja. Zoals dat past binnen hun cultuur, zoals dat past binnen, maar ook de business die zij draaien. Dus ik zou dat niet als het is veel meer hier heb je een lijst met ingrediënten. Ja. En je hebt een benadering hoe je de soep kunt koken. Maar wij gaan je niet vertellen hoe je die soep zelf moet gaan koken.
Ja.
Want daarin zit ook het concept van leiderschap. Is heel erg verschillend tussen door culturen heen. En de verantwoordelijkheid die je als leider hebt binnen die cultuur.
Ja, en ik hoor je eigenlijk zeggen. We vragen ze veel meer van hoe zou je dit doen. En laten ze dat misschien ook uitwisselen onderling. En ja. Dat is anders dan dat je zegt. Oké, als je bij de koffie staat. Dan is het handig dat je dit doet. Ja. Terwijl dat in, hè, want als je op het moment dat je de inhoud ingaat,
ja,
dan wordt het ineens contextafhankelijk.
Juist, exact.
Ja, oké. Waar loop je nou, want die culturele verschillen vind ik wel heel interessant. Waar ben je een keer de mist in gegaan?
Waar ben ik een keer de mist in gegaan?
Je niet per se je, maar...
Ik ben wel eens te mist ingegaan met dat ik dacht dat er een gemeenschappelijke vraag zat. Hè? Dus dat ging over een stuk sales development, was uit het verleden. Waarbij ik dacht dat er een gemeenschappelijke vraag zat. Want iedere individuele leider die zei, ja, weet je, hier moeten we iets mee. Vervolgens op basis daarvan project neergezet, gescoopt, een aantal potentiële partners uitgenodigd, al die leiders daar, presentaties en dergelijke. Alleen toen kwam het puntje bij het paaltje, dat ze zeiden van ja, we willen hier wel wat mee, maar we willen hier lokaal wat mee. En we willen hier helemaal niet een global programma van gaan maken, want dan maakt het allemaal veel te complex. En vervolgens, want je kunt onze business niet met de business X of met de business Y vergelijken. Dus er ontstond heel erg een, maar wij zijn uniek en daardoor passen wij niet in het global plaatje. En dat is wel iets wat ik toen heb meegekregen, dat die perceptie van wij zijn hier uniek, hoe... reëel of, het is niet altijd reëel, want soms is het ook not invented here wat meespeelt. Dat wel iets is waar ik heel veel aandacht aan besteed, in hoeverre mensen willen meegaan in iets wat global is, of juist zeggen, nee, ik wil het local hebben, of valt er iets tussenin te zitten.
Ja. Hey, en heb je ook wel, word jij ook, gepasseerd misschien niet, maar heb je ook wel dat landendirecteuren, of hoe je het ook gestructureerd hebt, zelf learning inkopen?
Ja, natuurlijk.
En dat gewoon helemaal niet met je bespreken?
Ja, natuurlijk. Ja, dat gebeurt zeker. Ja, dat kun je ook niet voorkomen. Wat ik belangrijk vind en wat ik ook continu met mijn team ook zeg, van weet je, hoe zorgen we ervoor dat wij continu beter performen dan iedere externe bureau dat we hebben. Wat kunnen wij beter dan een extern bureau niet is? En dan kom je heel snel dat training aan zich is een commodity. Weet je, een training kun je overal inkopen. Het zijn altijd goede trainingen. Ja, niet altijd, maar meestal zijn het goede trainingen.
Ja.
Dus zijn wij dan van het inkopen van trainingen? Nee, denk ik niet. Kijk, wat wij als geen ander weten, wat een extern bureau niet weet, is hoe draait onze business? Waar loopt onze business tegenaan? Dus als je het hebt over product leadership, customer intimacy en operational excellence, die drie waarden creatiestrategie, dan zit het op die customer intimacy. Daar hebben wij juist echt een andere rol in te spelen. Door onze business te begrijpen. Door onze business leaders te begrijpen. En dan kunnen we vervolgens ofwel ontwikkelen het zelf. Of we zoeken een partner daarbij.
Ja.
Maar dat is een hele terechte vraag.
Ja, en jullie kiezen dus voor die rol. Dat je dicht op de mensen zit. Die de vragen hebben. Snapt waar ze mee bezig zijn. En dat je veel meer een adviseur bent. Dan het hoofdkantoor. Wat iets fantastisch heeft bedacht. En vervolgens gooien we dat over iedereen uit.
Ik hoor dus ook best wel vaak. Dat partijen zeggen dat ze dat anders doen. Dat ze zeggen, ja, wij zijn van Learning and Development. Wij hebben verstand van wat goede opleidingen zijn. Of zoiets. Mm-hmm. Hè? Dus gaan we alles centraliseren. En voorkomen dat er nog decentraal ingekocht kan worden. Zodat we grip hebben op de kwaliteit.
Ja, dan ben je een soort curator eigenlijk.
Ja, vanuit het inkoopperspectief snap ik dat. Hè? Want jij kan natuurlijk waarschijnlijk betere prijzen regelen bij een trainingsbureau of zoiets. Omdat die meer inkopen. Maar
voor een deel gebeurt dat bij ons ook hoor. Dus dat is bij ons zijn we ook wel van een heel decentraal model naar een steeds centraler model toegegroeid. Juist ook om deze reden. Omdat we die hele sterke groei hebben doorgemaakt. Dat we ook zagen, er zit echt wel waste in, verspilling in dat hele proces met al die partijen en al die suppliers die we daarin hebben.
Ja.
Waarbij het vanuit een economisch perspectief, maar ook van een service perspectief veel interessanter is om daar een global partner voor te vinden.
Ja, misschien ook om het zorgen dat er hetzelfde leiderschapsmodel ingetraind wordt of
ook
zoiets.
Dat. Maar dan nog geldt nog steeds dat je wel de buy-in van lokaal moet krijgen. Van, hè, is deze partner, werkt die voor jullie? Deze trainer die de partner naar voren schuift, is dat iemand die matcht met jullie context?
Ja.
Want je kunt het er niet doorheen pushen. Want als je het doorheen pusht, dan krijg je achteraf, als er iets is, dan ligt het er altijd aan het global programma of iets dergelijks. Terwijl je juist het gesprek op een ander niveau wil voeren.
Ja, precies. Ja.
Hey, het grappige is, daar begonnen we eigenlijk helemaal. Hè? Toen begon je te praten over virtual classrooms. Wat heeft COVID gedaan met het digitaliseren, online maken van alles wat jullie op het gebied van leren doen?
Ja, heel veel. Kijk, wij waren een organisatie die, ik ben in januari 2020 bij Van der Landen gestart. Dus ik heb 2 maanden nog...
Heb je ook collega's gezien?
Heb ik nog collega's mogen zien. En vervolgens kwamen we, kwamen we met z'n allen in de virtuele context terecht. Kijk, Van der Landen stond al langer. We willen richting Online Academy. We willen een stuk van ons curriculum in ons portfolio willen we digitaliseren. Alleen er was geen sense of urgency. Het is gedragspatronen. Hè. We waren gewend. Oh ja, we vliegen naar Veghel en dan stappen we in een trainingslokaal en dan gaan we dat doen. En ja, wij hadden ook gewoon die sense of urgency nodig, net als heel veel organisaties, om in één keer die switch te kunnen maken. Dus wij hebben een deel, we hebben inderdaad een aantal content libraries hebben we aangeschaft. Maar we zijn ook voor een aantal, zeker de subject matter expert trainingen, zijn we naar virtuele versies toegegaan. We hebben een groot deel van ons programma hebben we in live virtual classrooms kunnen omkatten. Ja, en dan blijkt dat heel veel ook online kan. Niet alles.
Wat niet?
Nou, ik denk dat het voorbeeld wat ik net gaf. Hè, dus de high performing teams. Wat echt heel erg over teamdynamiek gaat. En over hoe breng je je team naar het volgende niveau. En alles wat er onder de waterspiegel zogenaamd gebeurt. Ja, dan heeft het toch wel nodig dat je dicht op de huid zit. En dat je elkaar in de ogen kunt kijken.
Ja.
Maar op het moment dat het echt naar skills training toe gaat bijvoorbeeld. Ja, dan kun je ook wel weer een behoorlijk deel virtueel doen. Zeker naarmate het meer knowledge wordt.
Ja. En blijft het ook? Want ik kan me ook voorstellen dat er weer een soort terug naar hoe het was. Een soort hang naar, oh, maar het was altijd zo gezellig in die lokaaltjes.
Ja.
En wat ik hiermee meteen...
de worstenbroodjes in Veghel waren zo lekker.
Ja, dat precies. Dat denk ik. Hè. Die Vietnamezen die worden daar heel blij van.
Ja.
Maar ik dacht ook meteen van, je hebt ook wel, ik weet dat ook van grote consultancyclubs en zo. Dat vooral eigenlijk de trainers, of in jouw geval de subject matter experts, stiekem best gehecht zijn aan hun reisjes naar verre oorden om daar trainingen te geven en zo.
Ja, nou,
gaat het weer terug?
Nou, ik denk dat het voor een deel zeker teruggaat. Voor een deel blijft het ook. Want er is gewoon relevantie om in een classroom te zitten. Op het juiste moment, voor het juiste onderwerp, voor de juiste doelgroep, is classroom gewoon een heel optimaal middel om mensen te trainen. Dus de hele notie van we mogen niet meer in een classroom zitten en het moet allemaal virtueel of het moet allemaal microlearning of het moet allemaal on the job. Ja, ik vind dat echt onzin. Het gaat er juist om van hoe zorg je ervoor dat je het juiste middel voor de juiste doelgroep op het juiste moment bij elkaar pakt. En daar zit dan ook onze verantwoordelijkheid om te zeggen, nou, wanneer doe je iets in een classroom? Wanneer doe je iets virtueel? Wanneer doe je iets... Ik merk wel een tegenreactie op dat we met z'n allen 2 jaar in een lockdown hebben gezet. Dat de behoefte aan menselijk contact weer heel groot is.
Ja, ja. Ja.
En daardoor juist een pool is naar, jongens, kunnen we weer bij elkaar gaan komen. En dat is prima.
Ja,
dat heeft misschien minder met de leervorm te maken. Meer gewoon überhaupt
de menselijke behoefte als
willen.
Sociale dieren om bij elkaar te komen.
Is het prima om te faciliteren.
Ja. En misschien moet je daar dan iets voor faciliteren dat je niet. Want anders dan is het in dat lokaaltje zitten eigenlijk zonde van je tijd. Want je wil gewoon koffie drinken. Of een borrel, toch? Ja, dan kan je beter gewoon een leuk festival organiseren. Dan
kan bijvoorbeeld
om dat voor elkaar te krijgen.
Ja.
Bijvoorbeeld. Maar ook, het ligt ook aan wat voor type programma heb je. Kijk, als wij bijvoorbeeld een talent acceleration programma's doen. Ja, een van de doelen die we ook in zo'n programma hebben is dat die mensen een netwerk opbouwen. Een netwerk dat hun leven lang bij Van der Landen in stand wordt gehouden. Zodat ze makkelijk contact kunnen vinden. Dat silo's worden afgebroken waar ze afgebroken moeten worden. Ja, dat doe je niet in een virtuele context. Nee. Daarvoor heb je gewoon face-to-face contact nodig.
Ja.
Dus het hangt heel erg af van wat is je programma, wat is je vraag, wat is je doelgroep en wat zijn de optimale middelen die daarbij aansluiten.
Ja.
Ik wil even naar de toekomst met je. Dat is een klein vraagje hoor, maar wat voorzie jij als je naar de toekomst kijkt, hoe dat global learning zich gaat ontwikkelen? En dan dan vraag ik je om je een beetje te beperken.
Ja.
Want dit is een klein vraag. Alleen hier al kunnen we 3 uur over praten, volgens mij.
Ja, wat voorzie ik en wat hoop ik? Dat zijn twee. Dat zijn wel twee verschillende dingen. Ik denk dat het traditionele L&D, waarbij individuele medewerkers of teams of organisaties een vraag hebben en dan naar een L&D-afdeling toe komen van wil je die vraag voor mij oppakken? Dat model wordt steeds meer een commodity en ik denk op den duur zelfs niet eens meer onderdeel van je L&D. Zou het in ieder geval niet moeten zijn. Want met alle leermiddelen die je vandaag de dag tot je beschikking hebt en of dat nou een Coursera of een YouTube of een dergelijke is, ontstaat dat ecosysteem eigenlijk steeds meer waarbij mensen zelf tot leren gaan komen. Ik denk dat daarin als L&D steeds belangrijker wordt, hoe ga je dat ecosysteem managen? En hoe ga je ervoor zorgen dat mensen in dat ecosysteem tot de juiste content en de juiste kwaliteit content? Dus dan ben je veel meer een soort van regisseur dan degene die bepaalt welke mensen wat wanneer leren.
Ja.
En dat zit er nog wel heel sterk in. Dat wij toch wel graag af en toe willen bepalen welke mensen leren nou wat en wanneer. Nou, dat moeten we echt zien los te laten.
Het is wel grappig, hè? Want dat is natuurlijk eigenlijk het model van Online Academy ook. Ja. Hè? We hebben gewoon, er is heel veel en iedereen heeft toegang tot heel veel.
Ja. Ja.
Dat heb je eigenlijk het liefst, toch, Tom?
Nou, dat
het dat wordt.
Nee, ja, het zou natuurlijk vreemd zijn als ik zou zeggen nee. Maar misschien moet ik toch dat doen. Want kijk, dat is altijd het begin geweest. Hè? Dus het was zo. Je had Classroom en Classroom heeft restricties. Namelijk, je moet het organiseren. Je moet het plannen, dan moet je erheen. Het is schaars goed eigenlijk, zeg maar. En de hele noodzaak voor leven lang leren is dat de schaarste van leermogelijkheden verdwijnt. Nou, volgens mij zijn we een heel eind met zorgen dat die schaarste verdwenen is. We hebben heel veel online middelen en heel veel is instant beschikbaar voor jou.
Ja.
Maar nou moeten we nog even zorgen dat het ook goede kwaliteit is, zeg maar. En dat het ook mensen helpt om daadwerkelijk verder te komen, zeg maar.
En dat je niet verzuipt in die grote hoeveelheid.
Precies, ja. En wij zeggen dus vaak met onze klanten van, hey, je hebt een pakket. En wij zorgen in ieder geval dat er goede middelen beschikbaar zijn. Wij committeren ons eraan dat het goed spul is. En die klant moet de waarde eruit trekken, zeg maar. Moet zeggen, oké, deze producten heb ik eruit nodig. Die passen daar. Deze moet ik een beetje aanpassen. Ik ga zelf iets creëren. Maar dat is het belangrijkste, dat je samen een soort van echt op scherp gaat zetten wat er nodig is.
Ja.
Eerst de grenzen weghalen, dan ook zorgen dat het goed is en gebruikt wordt.
Ja, en ik denk, als ik daarop aan mag vullen, denk ik wat daar ook belangrijk in is dat je diversiteit in je leerlandschap goed is. Hè? Dus, dat je een rijkheid aan verschillende leermiddelen hebt die passen bij die 4 generaties op de werkvloer die daar rondlopen. Die allemaal ook weer zo hun eigen behoefte hebben over, op welke manier wil ik wanneer en waar leren.
Ja.
Ik denk de focus, om jouw vraag nog verder te beantwoorden, Glenn. Ja. Ik denk dat deel wordt een commodity. En waar learning and development veel meer naartoe moet gaan, is veel meer integraal door die hele employee lifecycle gaan opereren. Dus weet je, beginnen bij, hoe ziet je strategic workforce planning eruit? Wat zijn die future capabilities die je nodig hebt? Waar komen die vandaan? Kunnen we ze uit de Nederlandse arbeidsmarkt, maar je ziet ook steeds meer internationaal mobility. Waar komen die mensen vandaan? Op welk niveau komen die mensen uit de universiteitsbanken in China, Noord-Amerika, Europa? Wat moeten we vervolgens aan upskilling, reskilling doen? Dus dat is veel meer strategisch naar de toekomst gaan kijken. Van in die snelheid van ontwikkeling, in die korte halfwaardetijd van skillsets. Hoe zorgen we ervoor dat we er op tijd bij zijn?
Halen jullie ook mensen naar Nederland eigenlijk?
Ja.
Oh ja. Ja.
Ja.
Ja, dat is wel iets waar je natuurlijk helemaal gezien de krapte op de arbeidsmarkt van dit moment, waar je wel nog een soort van oplossing kan vinden als internationale organisatie, kan ik me voorstellen dat je gewoon je vist uit een veel grotere vijver als ze niet in Veghel hoeven te wonen.
Dat klopt inderdaad. Ja en sommige capabilities zijn ook gewoon beter. Kijk, in India komen ieder jaar 2,5 miljoen engineers uit de universiteitsbanken.
Ongelooflijk, hè?
Wauw.
En dat zijn hele hoog gekwalificeerde, goed opgeleide engineers. Het idee dat de kwaliteit in Europa beter is of in Noord-Amerika, dat is helemaal niet waar.
Oh ja.
Het is op sommige gebieden zal dat waar zijn, maar dat hangt af van het profiel dat je zoekt.
Ja.
En moet je het naar Nederland halen? Ja, soms wel. We hebben in Veghel, bij ons hoofdkantoor, hebben we 50 culturen op onze campus rondlopen.
Oh ja. Ja.
Maar uiteindelijk is het belangrijk dat je ook daar waar je business is, dat je daar je capabilities hebt.
Ja, precies. Ja, dus gewoon lokale Vietnamezen in Vietnam.
Ja, nou, in Vietnam hebben wij niet een hele grote.
Nee, we blijven in die case.
Precies, ja, we hebben precies een land uitgekozen waar er niet heel veel gebeurt.
Nee, ja. Maar inderdaad, India, China, dat zijn inderdaad.
Ja, en daar moet je ook hele andere programma's. Dat was een soort van vraag die nog in mijn hoofd slingert. Van, draai je daar nou andere programma's in termen van de leervorm, zeg maar? Hè? Ga je nu een soort van in het ene land een hoorcollege organiseren en in het andere land een microlearning, e-learning ding? Of zeg maar, of voor hetzelfde onderwerp bedoel ik dan? Ja. Verschilt dat per cultuur of per land welke vorm van leren je kiest?
Ja, soms wel. Soms wel. Wederom, het ligt eraan wat is het onderwerp, wat is de doelgroep waar je mee te maken hebt. Maar soms dan kies je inderdaad voor een andere vorm. Kijk, uiteindelijk wil je naartoe dat mensen het kunnen toepassen. Dus dat ze in hun werk die kennis en die vaardigheden hebben opgedaan om vervolgens die toepassing te doen. Alleen om daar te komen heb je soms een andere route nodig in China bijvoorbeeld dan in Nederland.
Ja. Heb je daar een voorbeeld van? Want ik kan me voorstellen dat iedereen die thuis zit, die een beetje in dezelfde wereld opereert, die denkt, ja, dat is nou precies waar ik in mee zit. Want ik heb een workshop en die moet ik in de hele wereld gaan uitrollen.
Ja.
Maar moet ik dat ding overal gaan aanpassen? Hè? Ja. Ik weet heel veel van, dat weten jullie natuurlijk ook. Vaak is het bij zo'n workshop, dan heb je een soort opener. Er zit altijd een energizer in. Die energizer moet wel leuk zijn, maar niet te oncomfortabel. Precies, hè? Dat wat oncomfortabel is, dat is nogal anders in verschillende delen van de wereld.
Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Kijk, je kunt daar een heel eenvoudig voorbeeld. Feedback. Hè? Stel je zou een training feedback geven, willen organiseren. Nou, in Nederland, we doen het even oldschool. In een classroom 2 dagen feedback geven. In Nederland doe je dan rollenspellen. En dan mensen elkaar feedback geven.
Ah ja. Ja.
Kijk, als je meer richting een collectivistische cultuur gaat. Ja, dan moet je altijd heel behoedzaam zijn over mogelijk gezichtsverlies. Hè? En openlijk feedback geven is niet iets wat je daarin snel doet.
Ja.
Dus daar moet je sensitief op zijn. Nou, wat je daarin kunt doen is dat je bijvoorbeeld het rollenspel bijvoorbeeld in een andere kamer laat plaatsvinden. En dat het wordt opgenomen. En dat mensen met post-its bijvoorbeeld dan feedback kunnen geven, zodat het wat indirecter is en wat meer beschermend voor het gezichtsverlies is.
Ja.
Ja, dat is een beetje de creativiteit, maar daarin zou ik ook echt de tip geven, praat met je lokale partners, praat met je lokale HR-adviseurs, praat met je lokale business leaders over, weet je, wat is een optimale manier, zo ziet het programma eruit, wat zal wel werken, wat zal niet werken.
Ja.
Zeker ook in landen waar de leider ook een vaderrol heeft. Hè? Dat merk je in Azië is dat vaak nog. Hè? Dus de leider heeft ook vaak een zorgende rol naar zijn medewerkers toe. Ja, die moet je daar wel in betrekken voordat je dat soort dingen doet.
Ja, want die vader wil weten wat er in zijn gezin gebeurt.
Ja, want die heeft daar ook de verantwoordelijkheid voor.
Ja. Ja.
Interessant. Waar zullen we mee afsluiten?
Ja.
Dat is mooi, hè?
Ja, ik had in mijn lijstje in mijn hoofd nog wel een heel aantal dingen staan, eerlijk gezegd. Maar, nou ja.
En dan moet je hem gewoon een keer terugkomen. Dat is niet anders.
Ja, dat is dan heel vervelend. Toch? Maar dat moet dan sowieso, inderdaad.
Ja.
Maar het liefst zou ik afsluiten met nog zeg maar die logistiek. Dus we hebben het gehad over de cultuur. We hebben het gehad over verschillen in programma's en dat soort dingen.
Ja.
Maar je organiseert toch dingen op best wel hele grote schaal, zeg maar. Ik kan me voorstellen dat online leren daar best in helpt. Maar ja, ik zie ook een soort heel vluchtschema vormen. En hoe heet dat? Best een hoop distributie van misschien boeken. Weet ik nou. Ik zie van alles en nog wat vormen wat je misschien wel of niet regelt. Kan je daar iets over vertellen?
Ja, daarvoor hebben we een fantastisch team binnen mijn club, die Support Office, Program Management and Execution, die daar heel veel bij ondersteunen. Ja, het ligt hier ook heel erg aan het programma. Als je echt een in-house programma hebt met subject matter experts bijvoorbeeld,
ja,
dan is er een ander logistiek proces en dan moet je goed organiseren. Maar op het moment dat je bijvoorbeeld met preferred partners werkt, wat wij in steeds toenemende mate doen, ja, dan zoek je juist een global partner op. Hè. We hebben ook een aantal eisen voor. Hè. Dus bij ons moet een global partner, die moet ook in de landen waar wij aanwezig zijn, een lokale executie kunnen doen. Dus met native speaking trainers bijvoorbeeld, of facilitators.
Ja.
Omdat we zeker willen weten dat er geen taalbarrières zijn of iets dergelijks. Maar ook om te kunnen contextualiseren en aan de lokale cultuur te kunnen aanpassen.
Ja.
Maar wel een global partner hebben die vervolgens weer die synergie en die economies of scale. Maar ook bijvoorbeeld verantwoordelijk zijn voor de onboarding van trainers. Ja, dus dat de trainer of facilitator of welke rol dan ook ons als organisatie kent.
Ja, die weet waar hij tegenkomt.
Ja, niet dat hij begint met vragen of wat doen jullie eigenlijk?
Wat doen jullie eigenlijk? Ja.
Ja. Ja, precies. Ja.
Mooi. Heren, ik vond het weer zeer leerzaam en interessant. Ik hoop jullie ook. En ik hoop natuurlijk vooral de luisteraar ook. Dankjewel, Jan-Willem Bouwmeester. Hoofd. Dat is wel prachtig. Het staat nog in het Nederlands. Zal verrast Head of Learning and Development zijn bij Van der Landen. Ja. En Tom Bos, fijn dat je er weer was. Tom,
dankjewel.
Directeur van Online Academy. En dankjewel. Jij natuurlijk. Dankjewel voor het luisteren.
Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.